Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 71 en daarvan het 14e vers. Ik roem, o eeuwig alvermogen, kroem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. 71 vers 14. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetie van Jeremia, het 23e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En daarvan de eerste 8 verzen. Wee den herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden. Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken, die hen weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de Heere. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar, zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waar ik hen heen verdreven had, want ze zullen wonen in hun land.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. 72 vers 8. Gemeente, we willen op deze eerste Adventszondag uw aandacht bepalen hetgeen u vinden kunt in de profetie van Jeremia, het 23e hoofdstuk, en ik lees u daarvan de versen 5 en 6. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. Het gaat in deze tekst, die ongeveer 26 eeuwen geleden geschonken werd. Het gaat in deze tekst om een koning. Een koning die wordt beloofd. En dan letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats gaat het om de zekerheid van zijn komst. De dagen komen, spreekt de Heere. In de tweede plaats gaat het over de waarheid van zijn komst of de inhoud. Wat wordt er nou precies beloofd? En dan zien we in de tekst een rechtvaardige spruit verwekken en die zal koning zijn, de regeren. En tenslotte in de derde gedachte, de zegen door zijn komst, vers 6. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Dus de zekerheid, de waarheid en de zegen door de komst van een beloofde koning. Gemeente, we zijn weer gekomen in de Adventweken. Advent, dat gaat over de komende. God heeft in het Oude Testament iets beloofd. En dat beloofde, dat zal ook komen. De kerk van het Oude Verbond keek ook uit naar die komende heiland. Die beloofd was in Genesis 3, vers 15 als het vrouwenzaad. Waar later bijvoorbeeld door God zelf tegen Abraham werd gezegd, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, Genesis 12, vers 3. En waarvan Jacob ook op zijn sterfbed heeft gezegd, totdat Silo komt. Silo, de koning, de heerlijke koning. Dus in heel dat Oude Testament gaat het om die beloofde koning en de zekerheid van zijn komst. En tenslotte is die heerlijke koning ook gekomen. En het was een kind, een kribbe en een heiland aan een kruis. En als je daar eens wat over nadenkt, dan zegt u, ja, maar klopt dat nou wel? We hebben natuurlijk het nadeel dat wij erachter staan en dat we ook weten van de opstanding en zo en wat er allemaal in de Bijbel staat. Maar als God nou even lang wat belooft, een vrouwenzaad, tot zegen van de hele wereld, een koning, staat hier ook in onze tekst. Dan verwacht je toch op het minst bij de komst van die koning een paleis. Een geweldig rijk. Iets indrukwekkends. En dat dachten de Joden ook in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus. Ze verwachten wel iets van dat koninkrijk Gods en dat was dan een soort wereldse luister. En toen stond er op de aarde een kribbe. Ik kan eigenlijk best begrijpen dat die mensen in Bethlehem dachten, die herders, die zijn vast niet helemaal meer in orde in hun hoofd. Een kribbe. Een stal. Dat kan niet. En ik kan ook best begrijpen dat de Joden, toen Paulus dat ging vertellen in Korinthe en andere plaatsen, hebben gezegd dat is erg en miswekkend. Een heiland aan een kruis. En dat de Romeinen erom lachten. En de Grieken ook. Dwaasheid. Maar dat was wel de heilsboodschap die God gaf. En waarvan de engelen, die hemelse geesten, hebben gezongen. Toen het kind in die kribbe zag. Eer zij God, vrede op aarde. En mensen welbaag. En dat God in die weg van kribben en kruisen heil tot stand zou brengen. En dat wat hij in heel dat Oude Testament heeft beloofd. In de koning van de kribben en de heiland van het kruis gestalte heeft gekregen. En als daar het geloofsoog voor open gaat, dan verstaan we plotseling de apostel Paulus die in Galaten 5 schrijft, 6. Het die nergens anders wil roepen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. De kerk des Heeren is een kerk onder het kruis. Dat is een gemeente die weet van het vreemdelingschap hier op de aarde. Dat zijn gasten en vreemdelingen op de aarde. Het moet hen niet verrassen, soms moeilijk is. Het moet hen ook niet verschrikken, als er vele dingen zijn in de wereld die ons veel vragen geven. Mijn raad zal bestaan, zegt de Heer. Ik zal al mijn welbehagen doen. En zo heeft God in het Oude Testament die grote verlosser beloofd. Iedere keer weer opnieuw herhaald. En tenslotte is hij gekomen. En God belooft, dat doet hij. Echt, daar hoeven we helemaal niet over in de war te raken. Als God iets belooft, dan gebeurt het ook. De duivel is daar niet mee eens. Wij kunnen er onze waaroms bij zeggen. Maar God doet wat hij beloofd heeft. Alles wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Maar nu is de Heer gekomen. De Heer Jezus lag in de kribbe. Hij stierf aan het kruis en stond weer op. Waar moeten wij dan naar uitzien? Gemeente, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Want als we na het Oude Testament het Nieuwe Testament lezen. En als we vanmiddag de 12 artikelen weer horen. Dan horen we van de wederopstanding van het vlees. We horen totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. We leven in een rumoerige wereld. We leven ook in een wereld met een heleboel vragen. Er zijn in uw persoonlijk leven waaroms. Er zijn in het kerkelijke leven veel waaroms. Er zijn in het maatschappelijke leven veel waaroms. En op een heleboel waaroms hebben we ook geen antwoorden. Je zag dat afgelopen vrijdag bij de persconferentie van onze minister-president, de minister van Volksgezondheid. Hoe moet het nu verder? En gelukkig was er voor het eerst een klein signaal dat ook onze minister-president, de minister, dat het niet zo goed weet. En dat men het gewoon probeert. En dat is aangenaam, gemeente. Dat we niet heel stoer zeggen, wij weten het wel, maar onze zwakheid en onze beperkingen kennen. We hopen dat dat besef ook diep indaalt in ons volk, in onze regering en bij ons koningshuis. Dat er kwetsbare mensen zijn die met corona te maken hebben, met een delta en nu met een omicron variant. Dat het niet zo eenvoudig is om daar goede antwoorden op te geven. Dat we dat ook in het kerkelijk leven mogen waarnemen. Dat we hele beperkte, zwakke, afhankelijke mensen zijn. dat wij de Heer nodig hebben in alle dingen. Dat al wat uit ons voortkomt, uit ons vlees, dat behaagt God niet. We hebben een zaligmaker nodig. Een koning in een kribbe. Een heiland aan een kruis. Die enige naam onder de hemel. En hoe meer dat gestalte krijgt, des te meer wordt ook de werkelijkheid beleefd. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo ging de apostel Paulus zijn weg door deze wereld. Gekwetst, geraakt, soms mismoedig, maar niettemin Gods raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat bewaart ook voor een hoop stoere geestelijke praat, zonder inhoud. Want die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd en gaan in stilte hun weg. Dat geldt nu ook voor de persoonlijke gemeente. Het maatschappelijke, het kerkelijke en ook het persoonlijke. Dat koninkrijk der hemelen, dat wordt niet ingenomen door aardse middelen. Dat koninkrijk der hemelen wordt ingenomen met gevouwen handen en door biddende mensen. Leest u Daniel 9. Leest u Ezra 9. Leest u Nehemia 9. Onderzoek het leven van de Heer Jezus Christus, die 's nachts bad op de berg. Dat Advents-evangelie brengt ons ook bij hem, die eenmaal zal wederkomen op de wolken van de hemel. En dat is het uitzien van de kerk des Heren in het nieuwe verbond. We zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En die aarde komt er echt door. Een wereld zonder corona. Een wereld zonder zonde. Een wereld zonder verdriet. Een wereld waarin alle tranen van de ogen zijn afgewist. Die komt er, omdat God dat heeft beloofd. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En zoals God in het Oude Testament de komst van zijn Zoon in het vlees heeft beloofd. En dat is gebeurd. Zo zal God ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schenken. En allen die in de persoon van de Middelaar oprecht geloven, zullen dan ingaan in de vreugde van hun Here. Naar hun ziel bij het sterven. En met lichaam en ziel bij de wederkomst. Dat heeft Gods volk toch een heerlijke toekomst. Echt. Daar kan heel de wereld niet tegenop worden. Dat is nu die adventsverwachting van de kerk. Dat ze de koning zullen zien in zijn schoonheid. En van die adventsverwachting lezen we nou ook in de profetieën van Jeremia. Jeremia 5, Jeremia 23, vers 5 en 6. Dit hoofdstuk, Jeremia 23, dat volgt op Jeremia 22. En in Jeremia 22 heeft de profeet de leidslieden van het volk gewaarschuwd. Jeremia 23... is uitgesproken in de tijd van de laatste koning van het tweestammenrijk, Zedekia. Zedekia is de laatste koning, die wordt tenslotte na 29 jaar regering door Nebukadnezar weggevoerd naar Babel. Jeruzalem wordt verbrand, de tempel verwoest en aan Zedekia zijn een aantal koningen vooraf gegaan. Eerst een godvruchtige koning, Josia. En na Josia hebben zijn zonen hem opgevolgd, Jojakim onder andere. Dat was de belangrijkste, althans die heeft het langste geregeerd. En nog twee andere, Joahas en Joas. En die koningen waren zondige koningen. Ze rebelleerden tegen de koning die heerschappij had in Israël, Babel. En ze rebelleerden ook tegen God en tegen de dienst van de Heer. Het waren slechte herders, verkeerde leidslieden. En in hoofdstuk 22 wordt het oordeel over hen uitgesproken. En dat hoofdstuk dat eindigt dan met die bekende tekst uit Jeremia 22 vers 29. O land, 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 hoor des Heeren woord. Dat is dus in eerste instantie twee stammenrijk, waar Jeremia tegen zegt, luister toch naar de Heere en keer terug naar zijn verbond. En dan in vers 23 komt de boodschap van een goede herder. De verkeerde herders, die de schapen hebben verstrooid, daarover lezen we in vers 1 en 2, wee die herders. Daar wordt het wee over uitgesproken, dat mag u betrekken dus op die laatste koningen van het tweestammenrijk. En in het derde vers zegt de Heere dat hij naar het overblijfsel van zijn schapen zal vragen en ze zal vergaderen. En dat de herders over hen zal verwekken die hen weiden zullen. Die de schapen dus niet gebruiken tot hun persoonlijk gewin, maar om de schapen te weiden. En dan tenslotte in vers 5 en 6 wordt gezegd hoe en onder welke herder dat volk dan weer bijeengebracht en geleid zal worden. Jeremia 23 heeft natuurlijk eerst betrekking op de tijd na de Babylonische ballingschap. En hoe de Heer dat volk uit de ballingschap zal terugbrengen. De ballingschap die 70 jaar heeft geduurd. En waarvan we ook kunnen lezen in bijvoorbeeld Daniel 9. De ballingschap die een straf was op de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Maar ook een straf die de Heer heeft beëindigd, zodat ze terugkeerden naar Jeruzalem. En daar in de volheid des tijds de Heer Jezus in Bethlehem is geboren. En dan spreekt Jeremia in opdracht van God een profetie uit. Een profetie, een voorzegging over de komende heiland. En dan lezen we in vers 5, zie. Kijk, dat is een woordje in de Bijbel. Wat betekent dat we goed op moeten letten. Want nu volgt komt er iets heel belangrijks. Johannes de Doper zei bijvoorbeeld, zie het Lam Gods. En dat is heel de inhoud van het evangelie. Jeremia schrijft, zie. En dan komt er eerst iets over de dagen. De dagen komen. Gaat dus over die komende heiland in de kribbe aan het kruis. God heil in Christus. De vervulling van de moederbelofte. De vervulling van de toezegging aan Abraham dat in hem de hele wereld gezegend zal worden. Zie, de dagen komen. Dat wordt in vers 6 nog eens herhaald. En in zijn dagen zal Juda verlost worden. Zie, de dagen komen. Dagen, dat heeft in de Bijbel te maken met de tijd, met de geschiedenis. Het grote heil, wat God beloofd heeft onmiddellijk na de zondeval, dat gaat een weg door de geschiedenis. De geschiedenis van deze wereld die begonnen is met de schepping, die God heeft voortgezet na de zondeval, en waarvan de Heer Jezus dit zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Dat betekent, ik sta aan het begin van deze aardse geschiedenis en ik sta ook aan het einde. En alles wat er in deze wereld gebeurt, gemeente, dat valt onder Gods raad en onder Gods bestuur. Ik ga nog een stap verder. Dat is door God zo besloten. Aan goede dingen, maar ook aan moeilijke dingen. Er valt niks buiten Gods raad. Ik zeg niet dat we dat goed kunnen begrijpen. Maar het wordt ons op deze manier geopenbaard. Ook de moeilijke dingen. Ook de verdrietige dingen. Het valt allemaal onder Gods raad. Ook de ballingschap. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Om bijvoorbeeld onze weg wel aan te stellen. Maar het mag ook wel rust geven, gemeente, voor de profeet in deze dagen. En voor ons allen dat er één is die alle dingen regeert. En deze hele wereldgeschiedenis, van het begin tot aan het einde, brengt naar wat hij bedoelt en wat hij wil. Ook door corona heen. God bereikt zijn doel. God vervult zijn raad. Nogmaals, ik kan niet alles begrijpen wat er gebeurt. Je ziet de Bijbelschrijvers daar ook mee worstelen. De waaroms in de Bijbel. Zelfs de Heer Jezus heeft ze uitgesproken op het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De waaroms zijn niet altijd te beantwoorden. Maar God volvoert zijn raad. Ook in 2021, ook op 28 november. En wat er ook gebeurt, die raad zal bestaan. Jeremia zegt, het zal gebeuren, er komt een kribbe, er komt een kruis, er komt een koning. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Dwars door alle wereldweeën heen bereikt God zijn doel. Als u het moeilijk heeft, lees dan Psalm 2 eens. Als u deze week nadenkt over wat er gebeurt in ons land en in uw leven, zie dan nog eens op die woorden, de dagen komen. En lees Psalm 93, de Heere regeert. Dan mag u naar uzelf kijken. Misschien schrikt u. Dan mag u om u heen kijken en misschien wordt u dan bang. Maar kijk u ook eens naar boven. Naar de God, die wolken, lucht en winden ook wel wegen zou kunnen vinden, waar langs mijn voet kan gaan. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere. En als u die eerste 8 versen leest in Jeremia 23, dan komt u die uitdrukking, spreekt de Heer of zegt de Heer, 5 keer tegen. We gaan ze even opzoeken in vers 2. Daarom zegt de Heer. En in het tweede vers wordt het nog weer eens een keer herhaald. Als de Heer zegt dat het zijn woorden zijn. We vinden dat woord zegt de Heer ook weer terug in vers 4. Spreekt de Heer aan het slot van vers 4. We vinden het in vers 5, ik heb het u aangewezen, en in vers 7 nog weer eens een keer. Middenin, spreekt de Heer. Waarom moet dat nou zo vaak herhaald worden? O land, 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 hoor des Heeren woord. Spreekt de Heer. Kijk, daar wil de Bijbel, daar wil de profeet, daar wil God mee zeggen. U twijfelt er misschien aan. U denkt, het gaat misschien allemaal verkeerd. Die belofte aan Abraham. Die moederbelofte. die grote boodschap van het Oude Testament. Er komt niks van terecht, want de Romeinen heersen. De godsdienst in de dagen dat de Heer Jezus werd geboren, het was ver verwijderd van de Bijbelse boodschap. Er komt helemaal niets van die grote belofte Gods terecht. Ja, dat zijn u en ik geneigd te denken. Omdat God dat heel goed weet, wat we allemaal denken, moet Jeremia 5 keer opschrijven, zegt de Heere. Het is net een klein kind. En dan moet je ook nog wel iets opnieuw zeggen. Heb je nog goed begrepen, jongen? Zul je nou eens luisteren? En dan haalt moeder het nog eens een keer. En dan haalt ze het nog eens een keer. Herhaling betekent, het is echt waar. Het is belangrijk, maar het is ook zeker. Gemeente, die koning zal er echt wel komen, hoor. En die wederkomst is ook zeker, daar hoeft u niet aan te twijfelen. En waarom niet? Omdat de God van hemel en aarde dat zegt. Zegt de Heere. We geloven niet in misschientjes. We geloven niet in kunstig verdichte fabelen. We geloven in dingen die God zegt en die hij ook tot stand heeft gebracht. De geloofswetenschap van Gods kerk staat op het eeuwig handelen Gods, wat gestalte heeft gekregen in zijn woorden en zijn daden. U mag aan alles twijfelen, gemeente. Maar niemand in de tijd van Jeremia twijfelde aan de uittocht uit Egypte. En tot op de dag van vandaag zijn er maar heel weinig historici die twijfelen aan de historiciteit van de Heer Jezus. Hij is er echt gekomen, hoor. Of hij de Zoon van God is, daar is natuurlijk veel twist en tweedacht over. Maar hij is gekomen. En die nieuwe hemel komt er ook, want God heeft het gezegd. En dan zijn er dan alle tegenspraak. Die komst van de Zalemaar gebeurt in de geschiedenis. Die komst van de heiland is zeker. En er staat er nog iets in vers 5. Dat ik ben David. Ja. Dat ik ben David. Dat roept herinneringen op aan koning David, dat weet u. Dat brengt ons bij zijn heerschappij, nu ongeveer 3000 jaar geleden, en bij zijn rijk. Dat brengt ons bij de gedachte hoe God nu in deze verwarrende wereld zijn heilsboodschap gestalte geeft. In de geschiedenis. Het zal echt gebeuren. En het zal gebeuren in den David. Er is in de geschiedenis veel aan de hand. Ook al in de tijd van Abraham. We lezen over Kedor Laomer. We lezen over Egypte en de farao's. We lezen verderop in de geschiedenis over Moab en Ammon. We lezen over dat geweldige Romeinse Rijk. Met zijn keizers zoals Augustus en Tiberius. Indrukwekkende dingen gemeten. Het valt allemaal onder Gods bestuur en onder zijn regering uit zijn linkerhand. Dat is in Gods toelating. En hoe komt nou die heilboodschap in deze wereld? Is dat ook zo erg indrukwekkend? Is dat ook op een manier dat we allemaal, oh, wat is dat toch indrukwekkend, zoals die boodschap in de geschiedenis gestalte krijgt. Ja, voor de engelen, maar voor u en voor mij. Abraham. Ja, had een mooie positie in Ur der Chaldeeën. En dan roept God hem. Ga uit uw land en uit uw maatschap. En dan woont hij 25 jaar als een vreemdeling in een vreemd land. dat valt toch wel tegen. Ja, maar dat was nou de manier waarop God zijn lijnen trekt door de geschiedenis. Jacob. Ja, dan is hij in Egypte. Met die cultuur van piramides en van farao's en van een indrukwekkende betekenis. Vooral ook voor die tijd. En op zijn sterrenbed zegt hij: daar in Machpela. Daar wil ik niet in Egypte. Niet in de piramide. Nee, in Kanaan. God gaat in de geschiedenis van deze wereld zo'n hele wonderlijke weg. Het eindigt en gaat tenslotte zijn hoogtepunt in een kribbe en in een kruis. Weer zoiets. In die weg die God gaat in de geschiedenis. Wij kijken zo gauw naar het indrukwekkende. Naar het groots en het meeslepende. Naar enorme macht en enorme rijkdom en noem het allemaal maar op. God gaat een hele andere weg. De Heer Jezus ging ook een andere weg. Het is de weg van lijden tot heerlijkheid. Het is de weg van het verachten. Het onedelen. Hetgeen niets is. En gemeente, laat ik daar ook een kleine toepassing uit maken. Als God nou in ons leven komt, door de wederbarende werking van de Heilige Geest, dan kunnen we daar vele dingen over zeggen. Zondaar worden voor God, u kent de uitdrukkingen wel. Verlegenheid. Roepen naar God. Maar weet u wat er ook bij komt? Verbrokenheid. Dat we onze eigen kleinheid aan de weet komen. Dat we te maken hebben met die grote God van de hemel en van de aarde. En dat we nu door onze zonde die God beledigd en onteerd hebben. En dat doet pijn, gemeente. Ik zal het nog eenvoudiger zeggen. Dat doet heel zeer. Gods kinderen, dat zijn verbroken mensen. Ga zo weer stil uit de weg. Den David. God voert zijn raad uit. Op een onze onbegrijpelijke manier. En ik las vanmorgen 2 Samuel 12. Is die opvolg Salomo. Die Christus wordt geboren. Uit Bathseba. Door overspel. De vrouw van Uria. Ach, weten. Wij denken wel eens dat God straks in de hemel een stelletje hele fijne bekeerde mensen heeft. Gemeente, daar komt niks van terecht. Koning Jezus is een koning van onverbeterlijke mensen. En die straks de hemel aankomen. En alleen maar kunnen roemen in genade. En in genade alleen. Denk erom. Verbrokenheid is een blijvend kenmerk van allen die de Heere vrezen. Den David. Laten we nu eens gaan kijken naar de inhoud van die grote belofte en van die beloofde koning. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 80 en daarvan het 5e vers. Laat ons, o God, de leven machten en wat daar verder volgt. Hoe zal dan die koning komen? En op welke manier krijgt dat beloofde heil eeuwenlang gestalte? Let erop, gemeente, dat God de tijd heeft genomen om die heilsboodschap te verduidelijken en helder te maken. Vanaf de zondeval tot aan de komst van de Heer heeft de Heer in het Oude Testament keer op keer die boodschap herhaald en verduidelijkt. God heeft niet alles aan het begin van de zondeval en in de moederbelofte tegelijk gezegd. Maar het hele Oude Testament, het is één langgerekte boodschap van hij komt, hij komt. En waarom moest dat nou zo lang duren? En waarom hebben we daar nou het hele Oude Testament voor nodig? Gemeente, dat werk van koning Christus, dat is zo diep. Dat is zo omvangrijk. Dat heeft een zo enorme betekenis. En God had dat hele Oude Testament voor nodig heeft om ons dat duidelijk te maken. In al zijn aspecten. En overal in het Oude Testament moet u erop letten. Het gaat om die komende heiland. De Vader die hem stuurt. Het werk wat hij gaat doen. De manier waarop hij zal komen. Dat is niet allemaal in één zinnetje te vangen. Paulus zegt, we zullen hem zien gelijk hij is. Paulus zegt ook, opdat ik hem kenne. Daar is een eindeloze diepte in die persoon van de middelaar. En dat wil ons, ja, dat hele Oude Testament zeggen. Vandaar dat het een poosje duurde voordat die zaligmaker kwam. En Jeremia gaat er ook iets van zeggen. God gaat er iets van zeggen. Want dan staat er in de tekst dat God zelf, ik zat met een hoofdletter, de David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Daar gaan we eerst bij stilstaan. In de tweede plaats is die rechtvaardige spruit een koning. En ten derde zal hij recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, eerst een rechtvaardige spruit. Dat woord spruit komen we meer tegen, het Hebreeuwse woord netzer. Daaraan is ook weer afgeleid wat we lezen in Matthäus. Hij zal Nazarener, de nederige, genaamd worden. Een Nazarener. Netzer, spruit. We komen tegen in Jesaja 11, vers 1. Daar hebben de Statenvertalers het vertaald met er zal een reisje voortkomen, een spruit. We komen diezelfde uitdrukking spruit weer tegen in Zacharia 3 vers 8. Wat wil dat woord spruit nou zeggen? Die beloofde koning, ik heb al gezegd, hij wordt geboren in de kribbe. Ontvangen in Nazareth. Een heiland van het kruis. Het woord spruit dat wijst op zijn vernederde gestalte. U weet allemaal wel uit de catechisatie de vernederde en de verhoogde heiland. Hier horen we van zijn vernedering. En dat hij nu zal voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. En dat woord spruit, daar zit iets in. Van het wonder van zijn komst. Dat hij werd ontvangen in Maria. Door de Heilige Geest. Want die kwam over Maria. Dat hij werd geboren in Bethlehem. En dat het woord vlees is geworden. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan er een maagd zwanger worden? Dat kan bij ons niet. God kan dat. Zo kwam hij in de wereld. Hij kwam ook in vernedering. Dat betekent dat hij de broederen in alles gelijk is geworden, behalve de zonde. En dan het woord spruit. De profeet die neemt een woord uit de natuur. Een plant die spruit uit. In de tekst wordt ook gesproken dat er een spruit verwekt zal worden en dat er een koning zal regeren. Het heeft ook te maken met groei. Hij zal als het ware opgroeien, de Heer Jezus nam toe in wijsheid, in genade. Hij is als het ware de opgang in de Bijbel. Ten slotte is hij gekomen, geboren. En ondanks alles wat er gebeurt, zal die spruit er komen. Die stam van David werd afgehaakt. Door de onmogelijkheid heen. En gemeente, dat is zo in de heilsgeschiedenis. Ik zou willen zeggen, is dat ook niet zo in het geestelijk leven? Heb u dat wel eens? Dat u niet meer zalig kunt worden. Vanwege uw zonde. En niemand u meer kan helpen. Dat er wel betaald moet worden en dat u niks hebt om te betalen. Dat u niet weet hoe het nou in orde moet komen. Ja, maar ik ben toch verbroken. Ik heb net al gezegd, dat is een heel belangrijk kenmerk en dat is het ook, gemeente. Alleen let er nou op. Dat is geen koopgeld voor God. U komt niet in de hemel omdat u wel eens huilt over uw zonde. Dat kan niet. Want zelfs in onze verbrokenheid zit toch ook weer veel zelfliefde. Ja, dat heb ik dan toch maar. En tegenwoordig heb je van die onbekeerde mensen en zo. En die hebben dat helemaal niet. En heb u dat nou ook wel eens? Dat u alweer een beetje, ja, uzelf een klein schouderklopje geeft. Gemeente, dat behaagt God helemaal niet. En Gods kinderen krijgen die spruit nodig. Een ander nodig. En wat is nou de onmogelijkheid? Dat is dat alle hoop u helemaal ontvalt. Niemand zorgde voor uw ziel. En dat God het oog opent. Voor die ouderen. Voor de kribben. Voor die koning en die heiland. Van het kruis. Vind die parel wel eens schitterend. Probeer het zo eenvoudig mogelijk te zeggen, hè. Het wel eens schitteren in de hopeloosheid van uw leven. Of zijn dat voor u onbekende klanken? Dat is het ware leven des geloofs. U dan die geloof is hij dierbaar. Daar komt het voor u en voor mij in ons leven, in ons sterven op aan. De onmogelijkheid komt er een spruit. En dan ook nog een rechtvaardige spruit. Rechtvaardig betekent die zonder zonde. Deze heiland, dit kind van de kribbe, is tot zonde gemaakt. Het heeft geen zonde. Het heeft geen zonde van zichzelf. Hij wordt met de zonde beladen. Hij zal in de kribbe en aan het kruis voor de zonde betalen. Hij heeft het zelf niet. En daarom is hij volkomen geschikt. Als de heiland, als de middelaar. In zijn lippen. Genade is uitgestort. Een spruit. Ja, de mensen van Bethlehem. Die zagen er niet zoveel in dat kind van de kribbe. De priesters in de tempel, allemaal godsdienstige mensen, die zagen er ook niet zoveel in toen Jozef en Maria daar met het kindje kwamen. Ze waren druk met hun lammeren, offeren en zo. En oude Simeon. En Anna. En Jozef en Maria. Die hebben het gezien. Door het ware geloof. Dat is het geheim, gemeente. Dat onze ogen open gaan voor die koning der koningen. En voor die heren der heren. En dan wordt er van die rechtvaardige spruit ook iets gezegd. Die zal koning zijn de regeren. En voorspoedig zijn. Spruit wijst op de vernietiging van de Heer. Let je op, jongelui. Het is net als de dominee Hellebroek in zijn categorisatieboekje. Waarom moet de heiland nu gekend worden? Hoe tekent ons hem de schrift? In zijn staten, vernedering, verhoging. In zijn ambten. Een koning. Dat brengt ons bij de ambten van die komende heiland. Profeet, priester en koning. Die spruit zal koning zijn. David was koning, een aardse koning. En dit is een hemelse koning. Geschonken door de hemel. Gekomen in de wereld. We komen van zijn staten bij zijn ambten. Het ambt van koning, dat is volgens de catechismus die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. We kunnen als profeet veel zeggen van hem, als priester, maar ook als koning. Hij regeert als de goede herder over zijn schapen. Hij zorgt ook voor zijn schapen in coronatijd, in gemis, in eenzaamheid. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van de heiligheid. Die man zal een verberging zijn tegen de vloed, door zijn woord en door zijn geest. Dat woord dat ligt voor u. Het is de Bijbel. Dat is dat heilswoord. En door zijn geest past hij dat toe. En dan gaat die koning schitteren in zijn heerschappij. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. In Psalm 93 horen we van zijn heerschappij. Zelfs in zijn vernedering. Heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zegt tegen Pilatus, als Pilatus hem veroordeelt, u zal geen macht hebben als u niet van mijn vader geschonken is. Zijn koningsheerschappij gaat over alle dingen. En Gods kinderen zijn veilig in die doorboorde handen van Sions eeuwige koning. En zijn rijk wordt gevestigd. Zijn heerschappij zal geen einde zijn. En tenslotte staat er nog iets. De staat van zijn vernedering. Zijn ambt als koning. En wat gaat hij nou als koning doen? Nou, in Juda wisten ze wel van een godzalige koning, Josia. Maar ook van een goddeloze koning, Zedekia, een zoon van Josia. Die regeerde op dat moment. Een verkeerde herder. Wat zou nou die komende koning doen? De profeet die zegt het. Hij zal recht en gerechtigheid doen. Op de aarde. Wat betekent dat nu, recht en gerechtigheid? De Heer Jezus komt er bijvoorbeeld in de bergrede op terug. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Wat is dat gerechtigheid? Gerechtigheid doen. Weet u, dat die koning van de kribbe, die koning van het kruis in de eerste plaats zal doen. Wat wij kapot hebben gemaakt. Weer herstellen. Want dat is gerechtigheid doen, hè? Alles weer terugbrengen. Naar zoals het oorsprong. oorspronkelijk was. Hoe was het dan oorspronkelijk? De relatie tussen God en Adam. God zag al wat hij gemaakt en ziet, het was zeer goed. Hoe was de verhouding tussen Adam en Eva onderling? Ze leden in harmonie. Hoe is die relatie door de zonde geworden? Je kunt allemaal lezen in Genesis 3. Adam ging Eva beschuldigen. Eva ging de slang beschuldigen. Ten slotte gaan ze God beschuldigen. En in plaats van harmonie ontstaat er twist en brok. Komt er onrecht. Komt er opstand openbaar in deze wereld. Dat zal naar die komende koning doen. Die zal herstellen wat wij kapot maakt. Dat is gerechtigheid doen. Hij zal herstellen doordat hij zelf in die kribbe heeft gelegen. Hij zal herstellen doordat hij zelf aan het kruis van Golgotha de schuld zal betalen. Zo bewerkt deze koning vrede, shalom. Het oud-testamentische woord voor herstel. Wat wij kapot maakten, zal deze heiland herstellen. Gemeente, recht en gerechtigheid doen. De Heere onze gerechtigheid. Dat lijkt dus op de weldaden van deze koning. Het wijst op zijn spruit, het wijst op zijn vernedering, zijn staten. Koning wijst op zijn ambten. Recht en gerechtigheid doen wijst op zijn weldaden. En hier wordt er dan één genoemd. Herstellen. Wat wij kapot maakt. Gemeente, daar zou natuurlijk ook veel over te zeggen zijn. Paulus schreef er een hele brief over aan de Romeinen. Hoe nou die stuk gemaakte relatie hersteld moet worden en wat daaruit voortvloeit. Namelijk vrede met God, verzoening en het eeuwige leven. Maar is dat nou ook voor u belangrijk geworden? Gerechtigheid gaat voor zijn oog. Dat die relatie met God hersteld wordt. En dat we iets mogen ondervinden van zijn vaderlijke gunst. Dat kan nooit buiten deze koning om, hoor. Echt, dat kan niet. We lezen het ook in onze catechismus. Wat betekent dat nu? Ik geloof in God de Vader, de schepper, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Dat nou die God om Christus wil, mijn Vader is geworden. Dat is het. En dat wordt nou tot stand gebracht. Door deze heiland. Door deze koning. En het geloofsoog wordt daarop gericht. En het geloofsoog is soms verwonderd, ook in coronatijd. Dat nou die grote koning herstelt wat ik nou elke dag een stuk maak. Hebben u dat nou ook wel eens? Dat u allemaal schuld en ellende, en dan ga ik allemaal in terminologie, maar de Heere, daar heb ik nou nooit geen plezier van. Van die dominee het alles goed. Want het blijft een onverbeterlijke zondaar. En gemeente, ja, misschien, ik hoop dat u, ik hoop geen onbegrijpelijke dingen te zeggen, maar kijk, weet u, we zijn onszelf voortdurend aan het opknappen. En dan bidden we wat. En dan lezen we de Bijbel. En dan praat dus met iemand. En voor je het weet, dan ja, ben je toch alweer ietsje beter dan iemand anders. En weet u, zo mensen gaan koning Jezus niet gebruiken. Weet u welke mensen koning Jezus wil hebben? Die dan niks meer kunnen. Ik zeg dat niet om u passief te maken. Let op. Want de Heer heeft een ijverig volk, ijverig in goede werken. Maar ze komen zichzelf tegen, Heer. Dat wordt dan nooit wat met ons. Maar zou u dan uit genade dan zo in willen omzien? En dat is natuurlijk een verborgen. Ik kan het ook niet goed verwoorden. Het is wel wat de Heer leert op die leerschool van genade. Dat koning Jezus nu een koning is. Die straks, als hij terugkomt op de wolken van de hemel, één grote schare is op mij. De ene erger dan de ander. Dat hij zijn alle gewassen heeft. In zijn alles reinigende bloed. Recht en gerechtigheid. En dan tenslotte de zegen door die koning. En dan lezen we in vers 6. In zijn dagen, als die koning komt, zal Israël verlost worden. Dat wijst op verlossende genade. Hier in deze tekst natuurlijk uit de ballingschap en uit de heerschappij van Nebukadnezar. En dat die ballingen weer terugkeren. Maar in geestelijke zin, in messiaanse zin, dat ze terugkomen in het land van Canaan, dat ze terugkomen bij God verlossing van de dood, van de zonde, van de hel en van de vorst der duisternis door deze koning, die een almachtige koning is en die zonde onderdanen niet zijn kan. In de tweede plaats, Israël zal zeker wonen. Dat is ook weer zo mooi. Vanuit die herstelde relatie bloeit dan dat nieuwe leven op. Hier natuurlijk ten dele. Zeker wonen, dat is een woonplaats hebben. Een stil en gerust leven hebben. De profeet die zegt bijvoorbeeld, ieder onder zijn wijnstok enzovoorts. Dat is nou dat heerlijke leven. Als een schaap van de kudde. Als een onderdaan van deze koning. Als dat leven dat die enige troost in leven en in sterven. Jong en oud. Is geen beter leven meer. Leven uit onszelf, dat stelt teleur. Dat leven met de duivel en met de wereld, dat is zo benemend. Onderdanen van die koning. Je hebt het niet altijd makkelijk op de aarde. Dat is natuurlijk onmiddellijk. De Jezus heeft voortdurend over strijd. En zelf het grote voorbeeld. Door lijden tot heerlijkheid. Maar ze hebben wel één geheim. Dat is het geheim van een klein kind. Die schuilt bij zijn moeder. En daar alleen is de vrede. Daar alleen worden de tranen gedroogd. In die geloofsgemeenschap. Daarin zullen ze zeker wonen wat de herder zorgt. En tenslotte komt er ook nog roem. Want ze zullen de Heere roemen. Jehovah Tzidkenu. McChain schreef aan deze naam die we lezen met die hoofd. Dat is een heel mooi gedicht. Ik ken dit wel eens als ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Dat is de roem van de kerk. In die koning van de kribbe. In die heiland van het kruis. Daar zullen we roemen. Paulus zegt. Ik zal nergens anders een roem dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier op aarde ten dele geleerd. Want vaak zitten er nog een heleboel valse tonen in. Maar straks in de eeuwigheid. Dat is zo mooi. Dat het lam volgt. Lam wijst op de gekruisigde Christus. En Johannes zag het lam staande als geslacht.
Dit is een heiland. Had me gekruisigd. Het lam volgen. Waar het ook heen gaat. Dan is er vergeving in zijn bloed. Dan is er herstel in zijn persoon. En eenmaal wordt het geloof verwisseld in aanschouwen. Dan zullen we hem zien. Gelijk hij is. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. En dan eindigt de hele wereldgeschiedenis in de lof van de drie enige God. Die het alles doet om zijn zelfs wil. Amen. Slotzang gemeente Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Psalm 85, het eerste vers. Heb uw land, o Heer, uw gunst betoond en wat er verder volgt. Woensdag is het een meditatie. Hè. U hoort dan wel of u dan mag komen of niet, maar gaat u ervan uit dat dat voorlopig nog even zo is zoals we dat hebben gedaan. Verder krijgt u nog een nieuwsbrief en aanstaande zondag hoop dominee De Waard in uw midden voor te gaan. En zoals middags ook de heilige doop wordt een brief ook dan een kleinkind van hem te dopen. En volgende week is de
extra collecte bestemd, of de eerste collecte bestemd voor de evangelisatie in de Leidse Rijn. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.